Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Gemeente, er zal een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord worden gelezen, wat u kunt vinden in het boek Handelingen en daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7. We noemden u Handelingen 14 van vers 1 tot en met 7, doch vooraf doen we belijdenis van het geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Handelingen 14, de eerste 7 versen. En het geschiedde te Iconium, dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden, en alzo spraken, dat de grote menigte beiden van Joden en Grieken geloofden. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde, beide van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land, en verkondigden aldaar het evangelie. Tot zover de schriftlezing.
Vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen over ons samen zijn. Heere, heilige God in de hemel, u die zo vol van heerlijkheid zijt in al uw deugden, en die ons hebt gebracht in uw huis, of thuis meeluisterend, om naar uw woord te mogen horen, o zie ons toch aan, in uw geliefde Zoon, die u een plaats van eer hebt gegeven, nadat hij alles heeft aangebracht, om het uitverkoren volk met u te verzoenen. En daartoe zendt u toch ook tot op deze dag nog predikers in deze wereld, om uw volk te vergaderen, waar u recht op hebt vanwege het offer wat uw Zoon heeft gebracht. O grote God, ontfermt u zich toch over ons en onze kinderen. Doe niet met ons naar onze zonden, wanneer we onze onreine lippen tot u openen, om een zegen van u af te smeken. Want zonder uw zegen, o zal het geen dageraad hebben, ook de verkondiging van uw woord niet. En daarom bidden wij u om uw Heilige Geest, opdat die door uw onwederstandelijke kracht doden zou trekken uit de duisternis, en levend zou maken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Want we liggen allemaal verloren in onze schuld. En we zijn uw oordelen tijdelijk en eeuwig zo waardig. Maar zie in ontferming naar ons en onze kinderen om. Wees ons toch genadig. O grote God in de hemel, wil u in uw eeuwige liefde naar ons omzien. U hebt toch zelf uw grote naam verbonden aan ons leven. En wil u dan om uw naams wil op ons neerzien en ons en onze kinderen opzoeken met uw opzoekende zondaarsliefde. Ach, wil u zo ook op de gemeente van Barendrecht neerzien En zou u het getal willen uitbreiden van het volk wat eenmaal u zal loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. Ja, kon en mocht het zijn, als het in uw raad kan bestaan om ons allen genadig te zijn. O grote God, gedenk aan de ouderen, jongeren en kinderen. We hebben allemaal hetzelfde nodig en vanuit ons is er geen goed te verwachten. O, daar kunnen we ons niet achter verschuilen, maar dat is onze schuld. Wil u onze ogen ervoor openen? Wil u geven dat we met die ware schuldbelijdenis aan uw voeten terecht mogen komen? Die ware boetvaardigheid, die ware droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Gedenk ook uw Sion. U weet op het allervolmaakst wie ze zijn. Terwijl ze soms zichzelf er niet bij durven rekenen, waar alles zo verduisterd kan zijn, waar er zoveel op hen afkomt, waar alles bestreden wordt, waar de zonden in het leven de overhand kunnen hebben. Ach, wil u geven de kracht van uw geest om te strijden tegen die driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en hun eigen verdorven ik. Zou u hen willen leiden aan de hand van uw woord en geest? Wil u geven dat ze in uw woord hun leven mogen vinden? Wil u onderwijs geven door dat woord, opdat ze mogen ontdekken wie ze zijn voor u? En dat steeds meer en meer, opdat ze uit dat woord u mogen leren kennen in al uw deugden, maar u ook mogen leren liefhebben in uw deugden, opdat ze Christus mogen leren kennen. O, zou u hem willen openbaren naar wat uw kinderen van noden hebben, mag ook dat onderwijs toenemen, opdat het wonder van uw genade steeds groter mag worden, wanneer de rijkdom van Christus steeds groter wordt voor een verloren zondaar die aan zichzelf wordt ontdekt. Wil u een leven geven in gelijkvormigheid van die grote zoon van u, om op hem te mogen lijken in zijn liefde tot de vijanden, in zijn liefde tot uw deugden, in zijn gehoorzaamheid aan al uw geboden, in zijn zachtmoedigheid en leidzaamheid, in zijn ootmoedigheid en nederigheid, in zijn goedheid en in zijn genade, opdat uw grote naam verheerlijkt zou mogen worden in een heilig leven, wat alleen door uw geest kan worden gewerkt. Gedenk de broeders ambtsdragers, wil u hen allen gedanken die u een plaats in deze gemeente hebt gegeven. Zou u willen schenken dat ze in hun ambtelijke bediening iets mogen uitstralen van die grote ambtsdrager, die toch een meester is wanneer het recht ligt? Wil u helpen in het uitoefenen van hun ambtelijke bediening, want zonder u kunnen we niets doen. Gedenk al uw knechten, uw ouderlingen, uw diakenen, de predikants, weduwen en weduwnaren. Zou u ze tezamen nabij willen zijn, in de lege plaats die gevuld wordt. Gedenk ook aan deze lege kansel. Wil u hem nog vervullen met een man naar uw raad, door u gezonden en geroepen. Verblijd de gemeente nog met uw goddelijke daden. Zou u zo willen zijn met het geheel van onze gemeenten, die ons lief en dierbaar zijn, hou u ons vast bij uw woord. Wil u ons bewaren voor afdwalen, voor zonden, voor het halen van uw naam door het slijk. Wil u geven dat om ons het wil uw naam niet worden gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen. Gedenk de kerk in ons vaderland, zo verdeeld, zo verscheurd, zo wereldgelijkvormig, zo afdwalend. Heere, trek uw kandelaar toch niet terug uit ons vaderland, maar wil u ook ons nageslacht nog gedenken in hun leven, naar hun reis op weg naar die eeuwigheid. O, zou u willen schenken dat ook zij het woord mogen blijven horen. Gedenk onze overheid. Wil u hen wijsheid geven om ook in deze moeilijke omstandigheden het land te regeren. In zoveel verwarring, in zoveel nood, in zulke moeilijke omstandigheden, waar er zoveel verschillende meningen zijn. Ach, wil u geven dat al deze moeilijkheden hen mogen terugbrengen naar uw woord. Zou u zijne majesteit de koning willen gedenken? Wil u samen met zijn vrouw en kinderen door uw heilige geest in hun hart en leven werken? Zou u zo ook willen gedenken aan al het werk in uw koninkrijk? Het werk onder uw volk Israël, zou u dat willen zegenen? In Nazareth, in Oost-Europa, wil u alles geven wat nodig is. Zou u willen gedenken aan het zendingswerk op de velden en hier in Nederland? Mag ook dat werk gezegend worden, opdat de volheid van de heidenen zal komen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Uit alle talen, natiën, volken. Wil u zo gedenken aan al degenen die een plaats mogen hebben in uw koninkrijk? Ontfermt u zich toch over degenen die daarin mogen dienen en werkzaam mogen zijn? Wil u ook vanmiddag in ons midden zijn, wanneer we gereed staan om uw woord opnieuw in het midden van de gemeente te bedienen? Wil u geven dat we een dienaar van uw goddelijke woord mogen zijn en dat we uw woord na mogen spreken? Zou u uw zegen eraan willen verbinden? Bedien ons vanuit uw heiligdom, uit de volheid van de Heere Jezus Christus, opdat het een goede ure in uw huis mag zijn. Wil u zo uw naam doen klimmen uit het stof, en mag alles uitlopen tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we samen uit Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6 en daarvan het tweede vers. De collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken. Zingen we Psalm 6, vers 2. Gemeente, onze tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 14 en daarvan het derde vers. Wij noemden u Handelingen 14 en daarvan het derde vers. We lezen u daar Gods woord. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Tot zover onze tekstwoorden. We willen onze tekstwoorden samenvatten met het werk van God in Iconium. Het werk van God in Iconium. Ten eerste staan we stil bij Gods getuigenis. U kunt dat lezen in het eerste gedeelte van vers 3. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf. Onze tweede gedachte, Gods genade. Want de tekst vervolgt, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade. En onze derde gedachte, Gods kracht. Want aan het einde van vers 3 staat, en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Het gaat dus vanmiddag over het werk van God in Iconium. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste gedachte staan we stil bij Gods getuigenis. In de tweede gedachte bij Gods genade. En in de derde gedachte bij Gods kracht. Het staat er zomaar in enkele woorden. Aan het einde van het vorige hoofdstuk, in vers 51. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. Maar u moet bedenken dat in deze enkele woorden wel een hele reis verscholen ligt. Want Iconium lag ongeveer 100 kilometer ten oosten van Antiochië, in het midden van het huidige Turkije. En we moeten ook bedenken, jonge mensen, dat Paulus en Barnabas deze reis te voet hebben gemaakt. En we kunnen lezen dat de reizen van de apostel Paulus, de drie zendingsreizen, niet zonder gevaren zijn geweest. O, er was het gevaar van wilde dieren, van rovers op de weg. Het waren soms moeilijk begaanbare wegen. Als wij denken aan de wegen, dan denken we zoals de wegen in ons land zijn. Maar toen was het allemaal nog veel anders. Het staat er zomaar in enkele woorden. Maar ze hebben een lange reis gemaakt om in Iconium te komen. Een reis van meerdere dagen. En als ze dan in Iconium komen, dan lezen we in vers 1. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden en alzo spraken dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, geloofde. In Iconium gebeuren aan de ene kant dezelfde dingen. Opnieuw zullen we zien dat het werk en de prediking van de apostel Paulus zorgt voor tegenstand. Maar aan de andere kant gaan er ook dingen weer anders. Want als hij hier het woord brengt in de synagoge van Iconium, dan staat er dat een grote menigte, beide van Joden en Grieken, die Grieken dat zijn de heidenen die tot het Jodendom zijn overgegaan en dus ook in de synagoge aanwezig waren, geloofde. Dus gelijk ten tijde van de prediking in Iconium mogen Paulus en Barnabas vrucht zien op hun arbeid. Het was zo anders als in Antiochië. Daar werd pas over vrucht gesproken in het 48e vers. Maar hier al in het eerste vers. Een grote menigte. En daartegenover vers 2. Maar de Joden die ongehoorzaam waren verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Ook hier gebeurt weer hetzelfde als in Antiochië. Er zijn Joden die niets van die boodschap van Jezus van Nazareth moeten hebben. Die niets moeten hebben van de prediking van Gods genade. En die zelfs de heidenen die ze zo verachten gebruiken om het werk van de Heere tegen te staan. En om Paulus en Barnabas, om die weg te krijgen uit de stad Iconium. Ja, ze hebben zelfs het voornemen om hen te doden. O, ze stoken onder de heidenen en ze spreken kwaad van Paulus en Barnabas. En dat zaad wat gestrooid wordt, dat mist zijn uitwerking niet. Want er staat dat zij de zielen der heidenen verbitterden tegen de broeders. Dus die heidenen, die gingen de woorden van de Joden geloven en gingen Paulus en Barnabas haten, zodat ze vol van wrok en haat werden tegen de broeders. En met die broeders worden bedoeld Paulus en Barnabas. En tegen de achtergrond van deze gebeurtenissen, aan de ene kant de grote vrucht die er gezien werd op de prediking, en aan de andere kant de tegenstand die opnieuw de kop opstak, lezen we: zij verkeerden dan al daar een lange tijd. In Antiochië, in Handelingen 13, heeft Lucas vooral de nadruk gelegd op de prediking van Gods genade. Maar hier in Handelingen 14, in de eerste 7 versen, ligt de nadruk op de werking van Gods genade. En die vinden we in vers 3. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd. Wonderlijke woorden, gemeente, als we daar vers 2 tegenover stellen. O, je zou er toch moedeloos van worden, jonge mensen. Iedere keer wanneer je in een nieuwe stad komt, iedere keer die tegenstand, dat kwaad spreken, dat lasteren, die haat en die wrok die je om je heen voelt. O, dat Paulus en Barnabas niet gelijk gezegd hebben: we hebben het woord hier gebracht en we gaan nu weer verder, want het woord moet nog verder gebracht worden in de wereld. En we hebben de opdracht om het woord te brengen tot al de heidenen. En dan staat er hier: zij verkeerden dan al daar een lange tijd. Dat is genade. Dat is de genade, de kracht van Gods genade in het leven van Paulus en Barnabas. Dat ze niet vreesden voor al die wrok en haat. Dat ze niet zijn weggegaan, maar dat ze alleen maar gezien hebben op de opdracht van de Heere. En dat ze zijn wil wilden doen. Want er staat: niet alleen maar zij verkeerden dan al daar een lange tijd, maar er staat ook: vrijmoediglijk sprekende in de Heere. Wat betekent dat woord vrijmoediglijk? O, daar liggen twee dingen in. In de eerste plaats wijst dat erop dat ze niet in het verborgene zijn gegaan, om dan maar in het verborgene, buiten het zicht van die boze Joden en heidenen, samen te komen en het woord te prediken. Nee, ze hebben het in het openbaar gedaan. Vrijmoediglijk, gepredikt van Gods genade. Die prediking die zoveel weerstand en tegenstand opriep. En het tweede, wat in het woord vrijmoediglijk ligt, is zonder vrees. Ze waren niet bang Onbevreesd hebben ze dat woord gepredikt. Vrijmoediglijk, dat betekent niet alleen maar uiterlijk. Want uiterlijk kan het soms nog wel eens lijken alsof we vrijmoediglijk het woord prediken, maar dan kan er in ons hart een bange vrees over ons heersen om het woord te brengen onder de mensen. Maar dat woord vrijmoedig, dat ziet erop dat er in hun harten ook geen vrees was. Ze mochten vrijmoedig het woord prediken. Hoe is dat mogelijk in zulke omstandigheden? Terwijl je weet dat meer en meer mensen je gaan haten. Terwijl je voelt dat het gaat om de prediking. Paulus en Barnabas hebben hun prediking niet veranderd. Ze zijn niet in het verborgene gegaan, maar ze hebben in het openbaar gesproken van Gods genade. O, het geheim staat erachter. Vrijmoediglijk sprekende in den Heere. Nu moeten we goed lezen, gemeente. Er staat niet vrijmoediglijk sprekende van de Heere of over de Heere. Het gaat dus niet over de inhoud van hun prediking. Maar er staat in den Heere. Het gaat over de wijze waarop ze dat woord in Iconium hebben gebracht. En wat betekent dat dan in den Heere? In den Heere. Dat wil eigenlijk zeggen, ze predikten terwijl ze stonden op een vast fundament. In den Heere, ze staan als het ware op de Heere. Dat is hun fundament. En als dan hier het woordje Heere staat, kurios, dan wordt er in het Nieuwe Testament vaak gewezen op de Heere Jezus Christus, op de tweede persoon van het goddelijk wezen. Hier echter wijst het op de drie-enige God. Ze staan op de grond, op het fundament van een drie-enige God. Op die drie-enige God. Op het fundament van zijn welbehagen, van zijn eeuwig verbond, van zijn liefde. Dat is hun vaste grond. Dat neemt alle vrees in hun leven weg voor de mensen. Dat geeft hen vrijmoedigheid. Want immers dat koninkrijk van God, dat moet vol worden. En die heidenen, die moeten God aanbidden. En daarom spreken ze van dat woord van Gods genade. En hebben ze vrijmoedig genodigd. Wend u naar mij toe en word behouden. O, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Daarom hebben ze vrijmoedig alle grond van de mensen afgesneden en gewezen op dat enige fundament, Jezus Christus, en die gekruisigd. O, ze stonden vrijmoediglijk sprekende in de Heere. Wat een verschil met die knecht van God in de gevangenis, waarvan de Heere Jezus zelf heeft gezegd dat hij een rietje was, dat door ieder zuchtje wind wordt heen en weer bewogen. De kinderen weten misschien wel wie ik nu bedoel, Johannes de Doper. Ja, ook hij heeft vrijmoediglijk het woord van Gods genade mogen spreken aan de Jordaan. Maar wat was er een duisternis in de gevangenis. O, het was zo donker geworden dat hij zijn leerlingen stuurde naar de Heere Jezus. Bent u nu degene die komen zou of verwachten we een ander? En dan het lam te hebben aangewezen. Wat een verschil met die leerling, die discipel van de Heere Jezus, die door de vragende blik van een eenvoudig dienstmeisje en een eenvoudige vraag die ze stelde, zijn meester met een eed verloochende en gezegd heeft, ik ken die mens niet. O, dan ziet u nu precies het verschil tussen een knecht van God, tussen knechten van de Heere, die nu door Gods genade op dat fundament mogen staan, of die een ogenblik aan zichzelf worden overgelaten. Paulus en Barnabas hadden dit niet van zichzelf, echt niet. Nee, het was Gods genade die dat gaf. En er gebeurt nog meer, want de mensen in Iconium, die hebben dat ook ervaren. Die hebben ervaren dat deze twee knechten van de Heere stonden op dat vaste fundament van God. Die hebben ervaren dat zij kwamen als gezanten van God. En met het woord van God, want er staat, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade. Die getuigenis gaf. Als het goed is, staat het woordje die in uw Bijbel met een hoofdletter. Omdat dat woordje terugwijst naar het woordje Heere. Alles wat in vers 3 na het woordje Heere wordt gezegd, dat gaat over de Heere. Die getuigenis gaf aan het woord zijner genade. De Heere geeft dus getuigenis. Wat betekent dat? O, dat is nu een grote verborgenheid. Een heilgeheim. Wat daar gebeurde in Iconium. Het gaat niet zomaar over het uiterlijke. Maar er gebeurt daar iets onder de prediking van Gods woord. God geeft getuigenis. En in dat woordje getuigenis, daar liggen twee dingen in. In de eerste plaats betekent het dat de Heere iets bekend maakte, terwijl Paulus en Barnabas predikten. En in de tweede plaats betekent het dat de Heere overtuigde van iets, terwijl Paulus en Barnabas predikten. En wat openbaarde de Heere dan? O, de Heere openbaarde aan die mensen in Iconium dat het woord van de Heere was. Het gaat niet over een getuigenis die door iedereen wordt gevoeld, maar een getuigenis van de Heere in het hart van zondaren. En daar waren daar dus hoorders die ervoeren en die mochten geloven, wij luisteren naar de stem van God. Paulus en Barnabas vielen weg voor die mensen. God gaf getuigenis aan het woord zijner genade. O, dat woord, dat werd voor die arme zondaren bekleed met Gods majesteit. En ze werden onder die prediking van de apostelen, werden ze vervuld met eerbied en diep ontzag voor dat woord van God. Mag ik u eens wat vragen vanmiddag? Heeft de Heere in uw leven al wel eens getuigenis gegeven van zijn woord? Hebt u dat heilgeheim ook wel eens persoonlijk mogen ervaren? Dat u in de kerk kwam en dat u het woord hoorde. En dat u onder het luisteren naar dat woord vervuld werd met eerbied. En dat de prediker wegviel. En dat het was alsof God tot u sprak. En dat u zijn majesteit voelde. En dat u ieder woord indronk als het woord van God. Dat woord wat ons onze schuld aanwijst. Dat woord wat ons alles afneemt, wat we zelf proberen aan te brengen. Dat woord wat God in zijn deugden verheerlijkt. Dat woord wat Christus openbaart aan arme zondaren. O, hebt u wel eens eerbied mogen ontvangen voor dat woord van God? En het tweede, er waren daar zondaren die werden niet alleen vervuld met eerbied en voelden niet alleen iets van de majesteit Gods onder de prediking van de apostelen Paulus en Barnabas, maar ze werden ook overtuigd van de waarheid. O, dat woord, dat kwam niet alleen maar in hun oren, maar dat woord, dat werd door de Heilige Geest in hun harten gebracht. En ze werden erdoor overtuigd. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. Zo wil God het. Van kaft tot kaft. O, dat woord dat legde beslag op hun leven. Dat woord, dat nam hen als het ware in beslag. Dat woord ging hun leven bepalen. Hun leven werd gericht op dat woord. En door dat woord. Dat woord kreeg de hoogste plaats in hun leven. Veel hoger dan hun eigen verlangens, hun eigen begeerten, hun eigen kennis, hun eigen godsdienst, of wat dies meer zij. Maar het woord van God, dat kreeg de hoogste plaats in hun leven. O, mag ik opnieuw eens vragen, heeft God al wel eens getuigenis gegeven van zijn woord in uw leven? Heeft dat woord u al in beslag genomen? Nee, niet zoals wij van nature met dat woord omgaan. O, dan kan het zijn als we met dat woord zijn opgevoed, dat we geloven historisch dat dat woord waar is. dan kan het zijn dat dat woord betekenis voor ons heeft. Een tekst die me geraakt heeft bijvoorbeeld. Maar dat er ook zoveel gedeelten van dat woord zijn, waar ik dan soms moeite mee heb. En dat het vooral is dat ik dat woord, wat mij wel dierbaar is, samenvoeg met mijn leven. Om zo aan de ene kant mijn begeerten en verlangens te vervullen en aan de andere kant toch ook wel wat aan de Heere te geven. Maar dat gebeurde niet in Iconium. Daar was het anders. Het woord nam die zondaren in beslag. O, is in mijn leven het woord van God wel eens bovenaan komen te staan? En werd dat woord de waarheid, iedere letter, iedere komma, alle gedeelten van Genesis tot Openbaring, van schepping, zondeval, oordelen, van het recht van God, van genade, van barmhartigheid, van Christus. En zo zouden we door kunnen gaan. De waarheid. O, heb ik geleerd om niet dat woord samen te voegen met mijn leven, maar om mijn leven te richten naar dat woord. Laat ik me door dat woord gezeggen. Is het het woord wat mij waarschuwt? Wat in mijn leven de zonde en de verkeerde dingen aanwijst? En mag ik door Gods genade dan die verkeerde dingen ook achterwege laten? O, hoe is dat nu in mijn leven? Heeft God al wel eens getuigenis gegeven van zijn woord? En dan staat er: aan het woord zijner genade, onze tweede gedachte. Gods genade. O, hoe wordt dat woord hier genoemd? Wat een mooie naam voor het woord van God. Het wordt hier genoemd het woord zijner genade. En als het goed is, staat het woordje zijner ook in uw Bijbel weer met een hoofdletter. Want ook dit woord wijst terug naar het woordje Heere. Dus we mogen ook lezen aan het woord van Gods genade. Zo wordt in dit derde vers door Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest, het woord van God samengevat met dat ene woord genade. Calvijn zegt bij deze woorden: het woord zijner genade, wat een liefelijke benaming voor dat woord van God. En hij zegt daarbij: weet u waarom dat nu is? Om ervoor te zorgen dat het nu een wederliefde in ons hart opwekt. Het woord zijner genade. Maar u zegt: er wordt toch niet alleen in dit woord over genade gesproken? Het gaat toch ook over Gods oordelen? Het gaat toch ook over Gods gerechtigheid, de zondeval. En toch heel dat woord wordt samengevat met de woorden: het woord zijner genade. Ja, als we het in de context plaatsen, zelfs in het bijzonder het Oude Testament, want meer was er nog niet ten tijde van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Het woord zijner genade. Hebt u dat woord ook al lief gekregen? Wanneer krijgen we dat woord lief? O, als we de Heere, de God van dat woord lief krijgen. En wanneer krijgen we God lief? Wanneer Hij in de wedergeboorte een druppel van zijn liefde in onze harten afdrukt. En als ik God lief krijg, dan krijg ik zijn woord lief. Dan krijg ik de geboden die onderdeel van dat woord zijn lief. Dan krijg ik Christus lief. Het woord zijner genade. Die woorden die zeggen iets over de inhoud van dat woord. En om dat nu duidelijk te maken, moeten we letten, wat betekent dat nu? Het woord zijner genade. Het gaat over Gods genade. Vanmorgen hebben we daar ook al iets over gezegd. Gods genade heeft zo'n ontzettend diepe betekenis. Een veel diepere betekenis zoals wij het vaak gebruiken of ervaren en voelen. Om dit woord wat duidelijk te maken, ook voor de jonge mensen, een voorbeeld. Stel jullie nu eens voor. Straks ga je uit de kerk en je loopt over straat. En er komt een wereldvreemd iemand op je af, die je niet kent, die je nog nooit hebt ontmoet. En hij komt naar je toe en hij zegt, ik zal je genadig zijn. Het zou jouw reactie zijn. Ik denk dat je het heel vreemd zou vinden. Mij genadig zijn, waarom dan? Ik heb toch geen schuld bij u? Ik heb u toch niets misdaan? Voor wat moet u mij genadig zijn? En nu het tweede. Stel jullie nu ook eens voor, jonge mensen, dat er een misdadiger zit in de rechtszaal voor de rechter. Een misdadiger die veel kwaad op zijn geweten heeft, die verschillende mensen om het leven heeft gebracht en andere mensen van het leven heeft beroofd. En nadat alles onderzocht is, gaat die rechter een uitspraak doen. En de rechter die doet de uitspraak. U moet sterven. Naar de wet moet u sterven, want u hebt zoveel mensen het leven ontnomen, dat het u ook ontnomen zal worden. En er komt dan iemand de rechtszaal binnen. En die gaat tussen de rechter staan en die misdadiger. En hij gaat tegen die misdadiger zeggen. O, ik zal voor u de straf dragen. Ik zal voor u sterven, zodat u vrij uit kunt gaan. En aan het recht is voldaan. En tot de rechter zegt hij, laat deze man maar vrij uitgaan. Ik zal voor hem de straf die nodig is om aan uw recht te voldoen, volkomen dragen. Het kan natuurlijk niet in ons Nederlands rechtssysteem dat dit gebeurt, maar ter voorbeeld. Om het woordje genade betekenis te geven. Wat denkt u? Wat denken jullie, jonge mensen? Voor welke van de twee heeft het woordje genade werkelijk de diepe betekenis gekregen die het heeft? Jullie zeggen allemaal voor die misdadiger natuurlijk. Nu, Zo is het nu ook geestelijk. Wat we nu in het dagelijks leven volkomen vanzelfsprekend vinden, zo is het nu ook geestelijk. Wanneer je nu totaal geen last hebt van je zonden, wanneer je nu totaal je schuld niet voelt tegenover God, en je ook nog nooit gehoord hebt het oordeel wat over je is uitgesproken, jonge mensen, wat moet je dan met Gods genade? Dat heeft dan toch totaal geen betekenis, gemeend. Nou kunnen we wel roemen van Gods genade, dan kunnen we erover spreken, maar het heeft totaal geen inhoud. Maar weet u, wanneer Gods genade waarde krijgt en een troostvolle diepe inhoud, wanneer ik die misdadiger word tegenover de rechter van hemel en aarde, de Heere. En wanneer mij duidelijk gaat worden wat die rechter van hemel en aarde als oordeel over mij heeft uitgesproken in de Bijbel, dan heeft die rechter van hemel en aarde gezegd: gij zult de dood sterven. En wanneer de Heere dat woord in mijn hart brengt en ik daar voor die hemelse rechter sta, als een schuldige, als iemand die het waardig is om die straf te ontvangen, die niet anders kan zeggen: amen, Heere, uw vonnis is gans volmaakt. Uw vonnis is gegrond op de allerbeste wetten. En als ik als die misdadiger moet ervaren dat die God niet van zijn recht af kan, want dan zou hij geen God meer zijn. O, wat kan het dan onmogelijk worden in het leven van een zondaar? Want alleen wanneer er vergeving is van alle zonden, dan zal het mogelijk zijn om voor God te kunnen bestaan. Maar hoe kom ik aan die vergeving? Want dat kan alleen om door aan het recht van God te voldoen. Voelt u de ene betekenis van genade? We hebben het vanmorgen ook al gezegd. Genade, dat stelt ons schuldig tegenover God. Maar wat wordt het een wonder voor zo'n zondaar, wanneer door de prediking van het woord gewezen gaat worden op de Heere Jezus Christus. Dat Hij nu gekomen is op deze aarde en door de Heere werd genoemd. O, zijn naam, hij moet heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Wanneer zo'n schuldige misdadiger mag horen dat er een zaligmaker is, waardoor ze voor God kunnen bestaan. Want immers dat is het verlangen geworden. Immers dat is de begeerte geworden. Hoe kom ik nog met God verzoend? O, wat krijgt genade dan een diepte om te ontdekken dat er nu één is gekomen die volkomen gehoorzaam was aan al de wetten van zijn vader. Dat er nu één gekomen is die volkomen de deugden van zijn vader heeft verheerlijkt. Dat er nu één is gekomen die gezegd heeft: ik zal sterven. Ik zal de dood ingaan voor doodschuldige mensen. O, wat krijgt de gang van Christus in zijn diepe vernedering dan een waarde voor een ziel die op de plaats van Christus had moeten staan, die het verdiend had om te moeten sterven, maar dat er nu een ander is gekomen om in de plaats van die arme zondaar te sterven. O, dat er nu een ander is gekomen om die straf te dragen, om die rechtvaardige rechter tevreden te stellen, om een zondaars volk met God te verzoenen. O, wat gaat er dan een zaligheid, een diepte van Gods genade open in die ene naam onder de hemel. O, wat krijgt die Christus dan een waarde, dat Hij het nu is door wie ik teruggebracht kan worden bij die God die ik heb verlaten, maar die ik niet meer kan missen. Wat proeven we dan Gods liefde in het geven van zijn Zoon tot in de dood? Wat proeven we dan zijn barmhartigheid, zijn ontfermende liefde tot zondaren, voor de grootste der zondaren? O, heeft de Heere al wel eens getuigenis gegeven aan het woord zijner genade? Heeft Hij ons bekendgemaakt aan onze schuld, aan het recht van God, maar ook bekendgemaakt die zaligheid in die grote zaligmaker? O, als de Heilige Geest gaat getuigen van het woord zijner genade in het hart van een arme zondaar, in zijn onmogelijkheid. O, wat wordt het dan een wonder wanneer de weg wordt geopend tot God in de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. O, hoort u het, arme zondaar, u die niet weet hoe u nog zalig moet worden, in Christus alleen ligt het geheim van Gods genade. In die dierbare zaligmaker, Jezus Christus, en die gekruisigd, daar ligt de verzoening met God. O, in zijn bloed ligt de vergeving van alle zonden en Gods genade. O, dat wordt steeds groter. U zegt: kan dat dan? Kan dat dan wanneer in de onmogelijkheid van het leven zo'n groot wonder gebeurt, dat de zaligheid voor ogen wordt gesteld voor zo'n grote zondaar als ik ben? Ja, dat kan. Want de Heere ontdekt en zijn kinderen steeds meer aan wie ze zijn. Ze worden steeds dieper ingeleid in de kuil, in het modderig slijk van hun zonden. O, daar komen ze zonden tegen waarvan ze niet wisten dat die op de bodem van hun hart leefden. Waarom doet de Heere dat? Om zijn kind klein te houden. Om ervoor te zorgen dat ze niets van zichzelf gaan denken. Om ervoor te zorgen dat ze iedere keer weer vluchten naar God, opdat ze Christus dagelijks nodig zouden hebben, opdat ze zonder die dierbare Zoon, die schoonste aller mensenkinderen, niet zouden kunnen. En hoe meer ik nu aan mijn zonde en verdorvenheid word ontdekt, hoe groter het wonder van Gods genade in Christus wordt. Gods genade. O, we kunnen er wel over spreken. Maar Gods genade komt ook in het leven openbaar, gemeente. Gods genade zorgt voor een verlangen om naar Gods wil te leven. Gods genade, die wordt gevonden in Christus, die zorgt ervoor dat het leven ook verandert. En hoe verandert het dan? Gaat het dan over allemaal wetjes en regeltjes? Jonge mensen, dit mag niet en dat moet je doen en ga zo maar door. Nee hoor. Maar het kan niet anders. Wanneer ik aan Christus word verbonden door een waar geloof, dan ga ik op hem lijken. En dan mogen jullie zeggen, jonge mensen, hoe Christus leefde in zijn omwandeling op aarde. Hadden de geboden van zijn vader geen waarde, leefde hij maar, er maar een eind op los? Nee toch. Maakt het niet uit hoe hij leefde? Ach, jullie weten het ook wel. Er is maar één volkomen heilig mens geweest, die Gods geboden heeft vervuld. Dan gaan we op hem lijken, in de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dan gaan we op hem lijken in zijn liefde, in zijn overgevende liefde, voor arme zondaren, voor vijanden, voor goddelozen. Dan gaan we op hem lijken in zijn liefde tot de deugden van zijn vader. Dan gaan we op hem lijken in zijn zachtmoedigheid, in zijn nederigheid, in zijn goedertierenheid, in zijn matigheid. O, hoe is het dan? Met woorden kunnen we zulke mooie dingen vertellen. Maar hoedanig is mijn leven? O, leg uw leven daar eens naast. Heeft God getuigenis gegeven van het woord zijner genade in mijn leven? We gaan naar onze derde gedachte, Gods kracht. Maar we zingen eerst samen Psalm 26 en daarvan het 11e vers. Maar ik ben oprecht, verlos dan uw knecht van het ongeval dat hem genaakt. Wil mij in gunst gedenken, mij uw genade schenken, zo wordt door u mijn heil volmaakt. Psalm 26, het 11e vers. Het werk van God in Iconium, Gods getuigenis, Gods genade en Gods kracht. Want het derde vers eindigt met de woorden en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. De Heere gaf. Dus niet Paulus en Barnabas konden wonderen doen, maar de Heere gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. God liet in Iconium zijn macht en zijn kracht zien door de wonderen en tekenen die hij deed door Paulus en Barnabas. En waarom deed de Heere dat? O, die wonderen en tekenen, die stonden ten dienste aan het woord, aan de prediking van de apostelen Paulus en Barnabas. Ze stonden daar niet boven, maar ze stonden ten dienste aan het woord, wat zij brachten. Want wij mogen nu de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament hebben, de woorden die de apostel Paulus heeft gesproken. Maar in die tijd was dat woord er nog niet, zoals wij dat nu hebben. Het moest nog ontstaan door de inspiratie van de Heilige Geest. En nu gaf de Heere, zolang dat woord nog niet compleet was, die wonderen en tekenen erbij, die ten dienste stonden om te laten zien, het is het woord van God. Dus niet Paulus en Barnabas stonden in het middelpunt door die wonderen en tekenen. Die wonderen en tekenen, die stonden niet boven het woord, maar onder het woord, en ze verheerlijkten God. En dat is nu helemaal anders, zoals het in onze tijd wel eens gebeurt. Bij de zogenaamde gebedsgenezingen, dan moet u maar eens opletten of daar deze dingen worden gevonden. Laten we onszelf dan afvragen, wie staat er in het middelpunt? God of de gebedsgenezer? Wat is het belangrijkste in zo'n dienst? Bestaat het grootste gedeelte van zo'n dienst uit de prediking van het woord? Of horen we bijna niets uit het woord en staat alles in het licht van de genezingen? Wiens kracht zou het zijn? Stel die vragen maar, als het over zulke dingen gaat. De kracht van God zorgt in Iconium ook voor verdeeldheid. Want er staat in vers 4, en de menigte der stad werd verdeeld. En dat woord, dat betekent niet alleen maar dat er twee groepen ontstonden, zoals die worden benoemd, en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen, maar dat er iets pijnlijks gebeurt. Er werden mensen van elkaar gescheurd. Er ontstond onbegrip en pijn, zoals een kleed van elkaar gescheurd wordt. Daar is kracht voor nodig. Dat gebeurt er in Iconium. En dat gebeurt nog, gemeend. Als de Heere door zijn kracht mensen bekeert, dan worden er ook mensen van elkaar gescheurd. Dat kan zijn binnen een huwelijk, of een kind die losgescheurd wordt van zijn ouders. Ik zeg niet Dat het dan geen betekenis meer heeft, maar er kan zoveel onbegrip en pijn ontstaan. Wat we altijd samen als man en vrouw konden doen, dat kan opeens niet meer. Waar ik altijd zo van genoot als kind om samen met het gezin naartoe te gaan, daar had ik opeens moeite mee. Want de Heere, die werkte in mijn leven. O, die pijn die wordt ook aan twee kanten gevoeld. Gods werk verdeeld. En de oorzaak daarvan is niet de Heere en niet het woord, maar de oorzaak daarvan is onze verdorvenheid. Omdat wij ongehoorzaam zijn. En dat werk van God, dat zorgt voor een pijnlijke scheiding tussen mij en de wereld. Dan kan ik niet meer meedoen. Dan voel ik me hier niet meer thuis. Dan krijg ik een ander thuis. Namelijk waar Christus is, aan de rechterhand van zijn Vader. En die scheiding, die doet pijn. Want die oude mens, die is wel stervende, maar is nog niet totaal gestorven. En die oude mens, die hunkert naar de wereld en naar de zonde. Die oude mens, o, die lijdt pijn. Gods woord, Paulus in Romeinen 6, noemt het een kruisiging. Die oude mens, die wordt als het ware aan het kruis genageld. O, we kunnen ons voorstellen hoeveel pijn dat doet. Een pijnlijke scheiding die in het leven van Gods kind wordt gevoeld. Als we die pijnlijke scheiding niet kennen, o, dan mogen we het nog wel eens nazien in ons leven. Want dat werk van God zorgt ervoor dat er een scheur ontstaat met het leven wat ik altijd leidde en begeerde. En met het leven bij de Heere. En dan ontstaat er een oploop. En ze willen hen smaadheid aandoen en stenigen. En dan staat er in vers 6, zijn ze alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lysaonië, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land. Zijn ze nu plotseling wel bang? Zijn ze wel gevlucht? Nee, we moeten goed lezen, zijn ze alles overlegd hebbende, vrezende mensen. Die overleggen alles niet meer wanneer er gevaar komt. Maar wat is er gebeurd? Paulus en Barnabas, o, ze zijn op hun knieën gegaan. Het gevaar werd groter en groter. En ze hebben gevraagd, Heere, moeten we hier blijven? Of moeten we verder gaan? Alles overlegd hebbende. Zo zijn ze gevlucht naar Lystra en Derbe. Hun leven was in gevaar. En de Heere wilde hen nog gebruiken op andere plaatsen. O, hoe is het nu in uw en mijn leven? In dit derde vers hebben we gezien wat er nu gebeurt. Als de Heere getuigenis geeft van het woord zijner genade. O, laten we ons leven dan eens naast dat woord leggen. Heeft Gods genade voor ons betekenis gekregen? Heb ik eerbied en liefde tot dat woord gekregen? Leg dat beslag op mijn leven. Richt ik mijn leven erna, heb ik een verlangen om Gods wil te doen en ga ik meer en meer op Christus lijken en weet ik van die pijnlijke scheiding tussen mijn ziel en tussen de wereld. Amen. Heere, we mogen u erkennen en eerbiedig dank zeggen voor alles wat u gaf in deze dag en in deze middag. Mag het geweest zijn tot uw eer en wil u alles wat niet tot uw eer was verzoenen met het bloed van uw geliefde Zoon. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Bewaar ons voor de zonde en een onverzoend sterven. En wil u uw grote naam in ons hart en leven verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 97, vers 6. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En wat er verder volgt, Psalm 97, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.